Cash is trash.
Gooi maar in de prullenbak.
Wil je nou veel of weinig cash aan de zijlijn hebben staan? Dat in deze aflevering.
Welkom bij een nieuwe aflevering. Mijn naam is Barbara.
En ik ben Rohan.
Ja, en Rohan, we hebben vorige week een oproepje gedaan om je op te geven als je het leuk lijkt om misschien in onze podcast te komen met een portefeuillecheck.
Om hem te laten roosten. Iemand kwam met die mooie titel.
Ja, dat was echt een gave titel. Ja. Ik denk dat we die erin houden. Ja, we hebben inmiddels best al wat aanmeldingen gehad. Dus als je dit toevallig luistert naar de vorige aflevering, dan hoef je op dit moment even niet meer te mailen. We hebben voldoende mensen. En we gaan het concept proberen en kijken of het wat is om aan jullie te laten horen. Of jullie daar ook wat aan hebben.
Ja, lijkt mij leuk. En roosten klinkt natuurlijk ook veel leuker. Dan
kun jij wel met ze roosten?
Nou, we hebben laatst voor het eerst bij de VIP-training ook gedaan. Roost je portefeuille. Dus iemand geeft zijn aandeel, geeft de belangrijkste redenen waarom die gekocht heeft. En die anderen moeten dat helemaal gaan afmaken. En dat is best wel komisch. Want dat wordt natuurlijk best wel een beetje overdreven.
Maar kan jij dat wel, Rohan? Jij bent altijd zo aardig.
Om iemand kapot te maken?
Ja. Nou, iemand? Doe maar gewoon zijn portefeuille, hoor. Oh.
Ja, je vindt me altijd heel lief, bedoel je?
Ja, je bent altijd heel aardig.
Ja. Ja, ik wil graag dat anderen lief zijn voor mij, dus moet ik ook lief zijn voor anderen.
Oh, ook nog een stukje levenswijsheid zo, ja. Aan de start van deze podcast. Oké, en je had ook een oproepje gedaan, Shopify. En inmiddels heb je volgens mij al zelfs al iemand gesproken over Shopify. Zo snel kan het gaan.
Ja, gebeld met iemand. Ja, voor degene die de vorige aflevering niet tot het eind geluisterd hebben. Ik heb als belegger één groot nadeel. Ik ben een generalist. Ik weet vaak niet de gebruikservaring van de klanten. Bijvoorbeeld bij Shopify, iemand die een webwinkel heeft, weet ik niet precies hoe goed dat is. Dus wil ik die mensen spreken die ermee werken om een betere beleggingsbeslissing te kunnen nemen. En dan hoor je zoveel meer over de kwaliteit van die producten. En ja, ik ben heel erg blij met deze podcast, want daardoor kunnen we elkaar eigenlijk allemaal helpen betere beleggers te worden.
Ja, en je doet altijd echt heel veel uur onderzoek in een aandeel. En misschien denken sommige mensen nou wat overdreven of zo. Maar het is dus echt zo, als je deze podcast al langer luistert, heb je me misschien dit alles horen vertellen. Als we dan gaan winkelen, dan gaat hij zelfs dingen doen als naar die poortjes kijken. Die beveiligingspoortjes voor als je wat wil jatten. En dan sta ik dus kleren te kijken en dan staat hij die poortjes te bestuderen. En als hij de kans krijgt en er staat een bewaker bij of zo, dan gaat hij die bewaker ook nog uithoren over hoe die poortjes dan werken. Dat soort dingen.
Ja, maar dit is allemaal in jouw voordeel.
Wat dan?
Ja, dat ik met jou meega die winkels in. Ik suggereer zelfs om de Pandora in te gaan.
Om de Pandora te bestuderen, bedoel je?
De Deense beursgenoteerde Pandora.
Ja, en dan ga jij die winkeljuffrouw de hele tijd bezighouden met al jouw vragen over Pandora en hoeveel klanten er komen en of het nog steeds even goed gaat als voorheen.
Ja, beetje marktonderzoek. Goed beleggen begint bij om je heen kijken.
Oké. Nou, we gaan naar het onderwerp van deze podcast.
Ja.
Cash is trash, een lekker spannende titel.
Of Cash is King.
Oh, Cash is King. Nou, dat gaat vast nog aan bod komen in deze podcast. Ik vind het leuk om eerst even te hebben over het concept geld.
Oké.
Ik heb namelijk nog wel een idee bij geld. Een theorie die ik even aan je voor wil leggen voor deze podcast.
Ik ben heel benieuwd.
Ik heb namelijk natuurlijk nagedacht over dit onderwerp en hebben het een beetje voorbereid. En naar aanleiding daarvan denk ik er nog wat meer over na. En toen dacht ik, weet je hoe het werkt met geld? Geld is iets dat hebben we nu nodig. Met geld betalen we nu onze boodschappen, we betalen nu onze rekeningen. Nu. En we kennen de waarde van geld ook nu heel erg goed. We snappen precies wat je voor 100 euro op dit moment kan kopen. Of voor 1000 euro. We snappen die waarde heel goed.
En je vertrouwt erop dat je met die 100 euro dus een maand later producten of diensten kan kopen ter waarde van 100 euro.
Ja, je hebt er een gevoel bij wat je over een maand met die 100 of 1000 euro kan. En ook over een jaar. Oké, dat is alleen in het concept geld. Maar als we dan, je hebt eigenlijk een beetje twee categorieën geld. Want je hebt de categorie geld die op je lopende rekening staat. Misschien ook op je spaarrekening, dat gewone buffertje. Daar geldt dit concept voor. Daar snap je van hoeveel het waard is. Namelijk 100 euro. En, of 1000, maar het maakt niet uit. Maar je snapt hoeveel dat is.
Ja.
Je hebt daar een idee bij. Als we het nu gaan hebben over de andere categorie. En dat is de categorie waarmee je gaat investeren. Dan gaat dat concept eigenlijk van nu, dat concept van nu, de waarde van nu, gaat eigenlijk niet op. Want op het moment dat we het gaan hebben over investeren, gaan we het eigenlijk hebben over de toekomst en niet het nu. En in de toekomst weet je eigenlijk niet wat geld waard is. En sterker nog, je hebt eigenlijk een totaal verkeerd idee bij wat geld in de toekomst waard is. Namelijk, je plakt als mens die waarde van nu, die jij nu snapt, op dat geld. En je extrapoleert dat lekker de toekomst in naar over 10 jaar bijvoorbeeld. En in je hoofd kun je over 10 jaar nog net zoveel kopen van die 100 euro als dat je dat nu kan. Maar in de praktijk is dat helemaal niet waar. In praktijk kun je minder kopen. Ik weet nog, toen ik student was, dan ging ik in de stad Groningen cappuccino's drinken met mijn vriendinnen.
Cappuccino's.
Cappuccino's.
Geen cocktails en dergelijke.
Ja, ook wel. Maar koffiemomentje overdag waren echt ook wel mijn favoriet. Gingen we naar een koffietentje en dan zaten we daarbij te kletsen. En dan weet ik nog dat je zo'n hele mooie grote cappuccino, of ook wel een soort speciaal koffie, voor ongeveer €2,50 kon kopen. Als ik nu in Zwolle naar zo'nzelfde koffietentje ga, dan kom ik daar niet meer mee weg. Ik betaal minstens €3,50 voor de wat specialere koffie dan, hè? Dus die €2,50 van 10 jaar geleden, daar kan ik, als ik die toen in een envelop had gedaan en aan mezelf had gegeven, hey Barbara, hier heb je geld voor een toekomstig kopje koffie. Ja, dan had ik daar vandaag geen kopje koffie meer mee kunnen kopen. Maar dat concept, dat gaat niet zo in mijn hoofd. Oké, als we het nu naar beleggen plakken,
ja,
dan geldt het ook voor beleggen. In de toekomst denken we, dat geld hetzelfde waard is. Maar op het moment dat we het gaan hebben over beleggen, en stel we hebben het over 10 jaar in de toekomst, dan weet ik van wetenschappelijk onderzoek dat jij altijd laat zien in je trainingen met de grafiek van Siegel, weet ik dat geld minder waard wordt. Geld wordt minder waard. Dus hoewel wij denken dat we in de toekomst nog steeds snappen hoeveel geld waard is, wordt het minder waard door inflatie en dergelijke. En beleggen daarentegen, of andere categorieën, ook bijvoorbeeld obligaties volgens mij ook, die worden meer waard.
Ja.
Dus op het moment dat we geld uit ons potje halen en zeggen dit is geld voor investeren en niet meer voor onze buffer of onze lopende rekening, moet het een andere bril opkrijgen. En is geld helemaal niet meer per se iets wat je wilt vasthouden volgens mij. Want dan is geld in het nadeel, want dat wordt minder waard. En beleggen bijvoorbeeld niet, tenminste als je dat onderzoek mag geloven.
Oké, dus als ik jou goed begrijp, mooi dat ik jou een keer mag samenvatten. Je hebt dus dat bufferpotje wat jij noemt, wat je voor noodzakelijke dingen nodig hebt. Daar gaat dat in dit geval niet om.
Nee.
Het gaat om dat deel cash wat je hebt staan eigenlijk om te investeren, wat je voorlopig niet nodig hebt. Alleen daar plak je hetzelfde
concept op
dan dat bufferpotje.
Ja.
Terwijl het eigenlijk zonde is, want wat jij eigenlijk zegt, geld is als je gaat investeren op de lange termijn, is geld zelf altijd een slechte belegging.
Ja, want dat wordt minder waard. En niet meer op lange termijn.
Door inflatie.
Ja, toch?
Ja, ja.
Dan ben jij weer de economie.
Ja, jij loopt een kopje koffie met wat van 2,50 naar 3,50 gaat. Dan heb je 40% stijging in 10 jaar tijd.
Ja, ik denk, is het in Nederland ooit al voorgekomen dat het, dan heet het deflatie toch? Dat het, dat je meer kopjes koffie kon kopen?
Nou, in de jaren na 1929.
Oké.
Okay. Toen is het wel eens gebeurd. In Japan is het eigenlijk al 40 jaar aan de gang. En het neigt hier natuurlijk ook al een beetje na. Want je hebt allerlei factoren die deflatie aanwakkeren. Zoals dat arbeid vervangen door machines, dat zorgt voor deflatie. Vergrijzing zorgt voor deflatie. Bevolkingsafname zorgt. Dat zijn allemaal deflatoire factoren. Dus als de centrale banken niet zo extreem waren geweest de afgelopen 10 jaar, hadden we ongetwijfeld deflatie gehad.
Oké, dus het zou wel een concept van de toekomst kunnen zijn.
Ja, dat is de vraag. Ja, want omdat het doel al van de centrale bank is, het machtigste instituut ter wereld, doel is 2% inflatie. Dus ze gaan er alles aan doen om in ieder geval niet die deflatie te krijgen. Want dat vinden ze zogenaamd dodelijk.
Oké, dus het is sowieso al eigenlijk een soort monetair beleid.
Ja.
Oké, dus de kans dat we deflatie gaan zien is eigenlijk voorlopig klein.
Ik denk, ja, dan zullen de centrale banken eerst het gevoel hebben dat ze gefaald hebben. Ik vind deflatie helemaal niet zo'n probleem dat dingen goedkoper worden. Maar ik snap het concept. Met hoge schulden in de wereld is deflatie dodelijk. Want bij hoge schulden is inflatie heel erg fijn. Want als je dus je huizenprijs in waarde ziet toenemen, maar je hypotheek is nog steeds gelijk, ja, dan krijg je al die overwaarde. Die schulden blijven gelijk. En als je snapt het, hè?
Ja, ik snap het, ja. Ja, interessant. En voordat ik jou helemaal uit wil horen over dit onderwerp, vind ik nog een ander onderwerp interessant rondom het concept geld.
Oké, ga door.
Ik denk dat er een bepaalde veiligheid rondom geld zwerft in onze mind. Als we aan geld denken, dan hebben we daar allemaal wel associaties mee. Er zijn ons dingen overkomen in het verleden. We zijn bijvoorbeeld rijk opgegroeid, arm opgegroeid, misschien gewoon opgegroeid. Misschien is er een keer wat gebeurd in je leven, waardoor je bijvoorbeeld wat geschrokken bent van geld. In ieder geval heb je allemaal concepten rondom geld gecreëerd voor jezelf. Allemaal van die overtuigingen over hoe je naar geld kijkt.
Ja.
En sommige mensen gaan bovenop hun geld zitten, omdat ze zich dan veilig voelen. Gewoon letterlijk fysiek veilig.
Ja.
Of nou ja, eigenlijk meer in hun hoofd, maar veilig. Dan gaat het om veiligheid. En het interessante van geld is dat het iets is wat in ons dagelijks leven er altijd is. Ik bedoel, je gaat dingen kopen, dan heb je geld nodig. Je bent aan het werk, dat doe je meestal toch voor geld. Dus geld is er altijd. En dat terwijl er dan ook nog zo'n zwaar onderwerp als veiligheid aan vast kan hangen.
Ja.
Nou, ja, dat vind ik altijd wel heel erg interessant. Dat gaat natuurlijk ook meespelen op het moment dat we het over beleggen hebben.
Zeker.
Want dan gaan al die concepten over geld... Want dan ga je met dat geld bewegen en je gaat er wat mee doen... en ook dingen doen die kunnen voelen als een risico.
Ja.
En dan gaan al die overtuigingen zo die je hebt... gaan natuurlijk extra hard werken.
Ja, ja. Dus als ik het even goed begrijp... Ik moet nu alles samenvatten, wat leuk. ik zeg eigenlijk een beetje cash is stress, dat is de titel. Maar je hebt ook heel veel mensen die zeggen cash is king. Zijn dat dan misschien mensen die iets geld meer als veiligheid zien? Dat ze denken, oh, als ik maar genoeg cash heb... dan heb ik als er iets gebeurt altijd optionaliteit... om van een crash te profiteren en dan in te stappen?
Ja, ik weet niet zozeer of het over die crash gaat. Want dat lijkt me nou typisch zo'n moment waarop je je ook heel onveilig kan voelen. Want dan lijkt de wereld even stil te staan. En zeker als je naar de aandelenbeurs kijkt... lijkt het alsof de wereldeconomie weer eens kapot gaat.
Ja.
Dus ik weet niet of dat helemaal geldt dat mensen dan hun geld erin durven stoppen... als ze heel erg op veiligheid zitten met geld.
Dat is dan natuurlijk de vraag. Dat zie je vaak niet. Hoor ik wel vaak mensen die al 20 jaar wachten eigenlijk op een crash. Nou, die is een paar keer in die 20 jaar voorgekomen. Maar dan dus nog wachten op een nog... dieper punt in die crash om dan het geld erin te stoppen.
Ja, maar ook als die crash dan komt, dan vind je het misschien wel heel erg eng.
Ja. Ja, dan lijkt de wereld als je er middenin zit naar de kloten te gaan.
Je weet ook niet wat het dieptepunt is. Dus je weet niet of het nog erger wordt. En dus heb je misschien wel het gevoel, ja, nou heb ik wel 10.000 euro opzij gezet om erin te stoppen.
Ja.
Maar misschien gaat hij nog een keer door de helft of zo. En dan wordt dat maar 5.000 euro. En dat durf je misschien nog niet.
Ja.
Ik ben benieuwd, want jij hebt natuurlijk ook concepten over cash is trash. Ik ben benieuwd wat jij aan ons gaat vertellen.
Ja, nou, ik geloof heel erg dat cash is trash. Tenminste, als je belegt voor de lange termijn. Want er is genoeg wetenschap over die kijkt naar de historie... op basis van hoe heeft cash nou gerendeerd... ten opzichte van bijvoorbeeld een aandelenmandje.
Oké, nu even de context duidelijk. Nu gaat het echt over het geld dat je opzij hebt gezet... om te gaan investeren en... de keuze of je dat bijvoorbeeld in je vrije ruimte laat staan... en op dit moment niks mee doet. Bijvoorbeeld een afwachting van een crash. Of dat je dat toch erin gaat stoppen.
Ja.
Dus dat is waar we nu zitten met het concept geld.
Ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen met die vraag zitten... moet ik dat er nu instoppen als beurs op all-time high staan? En ja, wat ik dan altijd denk is... daar wil ik op de laatste plaats nog een nuance in aanbrengen. Maar op de eerste plaats denk ik, ja, je moet altijd beginnen. Ga er niet vol in. Kijk... als je belegt voor een dag, je koopt bijvoorbeeld de AX morgen. In 53% van de gevallen heb je dan een positief rendement te pakken. Maar in 47% van de gevallen een negatief rendement. Dus ook al is de verwachtingswaarde positief, als je voor één dag zou beleggen, ja, is de kans heel groot dat je ook geld verliest. Nou, trek je dat door naar bijvoorbeeld een jaar, dan is de kans al 75% dat een jaar in een positief rendement bewandelt. Kijk je naar nog een langere periode, naar bijvoorbeeld 10 jaar. Elke 10-jaars periode in de afgelopen 100 jaar heeft 94% van de gevallen geëindigd in een positief rendement.
Wauw, dat is dus echt ja, bijna alles. Bijna alle 10-jaars periodes.
Ja, dat wil dus eigenlijk zeggen, heel concreet, als je nu al je geld in aandelen stopt, dan is de kans dat het over 10 jaar hoger staat 94%. En 6% lager. Dit komt dus af en toe voor.
Ja.
Maar ga je dat nog verlengen naar 16 jaar? Elke periode 16 jaar of langer is in een positief rendement geëindigd.
Wauw. Dus als je je geld opzij durft te zetten, je durft te zeggen, dit gebruik ik echt 16 jaar lang niet. Dan heb je een 100% garantie dat het positief, dat het gegroeid is.
Nou, ik geef geen garanties. Maar op basis van het wetenschappelijk onderzoek uit het verleden, die al die rolling periods onderzoekt, ja.
Oké. Okay.
En ja, de langste periode was eigenlijk... en dat hoor ik wel eens beleggers zeggen... die bang zijn van de periode van 1929 tot 1954. Dat is 25 jaar. Toen stond de beurs pas weer gelijk. En dan denk je, dat is heel lang. Maar daar wordt dan niet het dividend mee gerekend wat ontvangen was. Als je dat mee rekent, is het dus 16 jaar. Als je die deflatie ook nog eens mee zou rekenen in die periode... ben je eigenlijk alweer na 5 jaar heb je dezelfde koopkracht van je geld.
Oké, voor mij gaat dat dan te snel om die deflatie dan toe te kunnen passen op hoe dat dan in die periode ook nog doorwerkt.
Ja, dat snap ik. Laten we dat voor nu,
okay.
voor nu achterwege laten. Maar dus als je een 16-jaars horizon of langer hebt, ja, zou je eigenlijk gek zijn om grote hoeveelheden cash aan de zijlijn te hebben staan.
Ja, dus op de lange termijn is het eigenlijk een no-brainer.
Om te investeren, ja. Ja. Nou is het natuurlijk niet zo dat, stel dat we nu op het toppunt van de crisis staan. We weten allemaal, we kunnen die crisis niet voorspellen. We weten dat die komt, we weten niet wanneer. We hebben geen glazen bol. Stel nu dat je nu begint met beleggen en je stopt in één keer al je geld in de aandelenmarkt. Dat zou ik ook niet per se aanraden. Want dat kan ook allerlei psychologische dingen bij je opleveren, zoals een slechte nachtrust. Kijk, stel je voor dat je dat gaat doen of je hebt heel lang getwijfeld om dat cash aan het werk te zetten en je gaat dat er nu in stoppen. Maar als er over een paar maanden een grote crash komt en de beurs gaat 30% omlaag, hele reële kans. En je weet dat je bij, als dat gebeurt, wakker ligt. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen.
Nee.
Kijk, ik ben op dit moment 100% belegd. Ik weet dat ik er niet van wakker ligt. Ik weet dat ik ervan geniet als er zo'n tijd komt.
Ja.
En dat is een ander perspectief. Dus het is ook een beetje wat persoonlijk goed voor je voelt. Ik geef hier alleen het historisch perspectief. En wat misschien ook nog leuk is, is het hedendaags perspectief wat veel bij mensen leeft. Is de grote gratis geldshow van de centrale banken en de overheden.
Wat dan? Ja,
ja dat we weten allemaal, de centrale banken storten geld uit over de economie. De overheden stimuleren de economie. De schuldenbergen lopen op. Heel veel economen denken dat dat een indicatie is voor hogere inflatie in de toekomst. De afgelopen 20 jaar was de inflatie in de westerse wereld circa 2% per jaar. Nou, als dat in één keer 5% per jaar wordt, dan gaat die waarde van je koopkracht dus veel sneller onderuit. Dat is voor veel mensen wel een gedachte om te zeggen, oh, ik moet nu wel gaan investeren. Ik zou daar wel altijd geduldig mee zijn, want ook al is de inflatie 5% per jaar, als jij nu alles gaat beleggen en morgen is die crash, ja, dan voelt dat misschien toch minder prettig. Dat zijn ja, twee kwaden waar je dan uit wil kiezen en dan moet je misschien voor je nachtrust gaan.
En hoe zit het er dan mee? Want stel je hebt, want dit stukje is me duidelijk, maar je hebt natuurlijk ook nog de andere overweging, dat stel je hebt 10.000 euro te beleggen en je wilt dat in aandelen stoppen. Stel je belegt dat vandaag en dan in december crasht dat met 50%. En ja, dan moet je een aantal jaar wachten totdat dat weer hersteld is.
Ja.
Dus terwijl als je zou wachten op dat dieptepunt en dan in zou stappen, dan zou je alleen maar die hele weg omhoog meenemen. En bovendien zou je misschien waar je nu voor die 10.000 euro 10 aandelen kan kopen, tegen die tijd misschien wel 20 aandelen kopen. En die gaan dan ook allemaal weer omhoog. Heb je dus veel meer geld.
Ja, goed punt. Hele reële situatie. Kan gebeuren. En dan zou het dus zijn, in dit scenario, dat cash is king. Dan kan je beter even wachten op die crisis, als je weet dat die over een jaar komt. Maar er is ook een kans dat die pas over 5 jaar komt. En als dan over 5 jaar lang elk jaar de beurs toevallig met 10% stijgt, en je gaat dan met 30% onderuit, was het dus niet slim om te wachten. Kijk, als je die crash kan timen, ja, dan moet je altijd natuurlijk je cash aanhouden en een dag voor die crash al je aandelen verkopen en dan cash gaan zitten.
Als ik heel eerlijk ben, als ik dit nu luister, dan denk ik, ja, maar je hebt nu voor beide heb je een punt gegeven. Je hebt nu gezegd, ja, als je nu wil gaan beleggen, dan is cash king. Je hebt ook gezegd, ja, als je nu wil gaan beleggen, dan is cash is trash.
Klopt.
Wat zou ik dan nu moeten doen?
Maar bij die ene, cash is king, dan wil je eigenlijk, daar ga ik ervan uit dat je precies weet wanneer die crash komt.
Oké, maar wat zou je dan nu aanraden? Want ik bedoel, er zijn ook gewoon veel geluiden op dit moment over dat er misschien wel een crash komt. Wat zou je dan aanraden dat ik nu doe als belegger?
Ja, ik besef dat een heel controversiële titel is. Op dit moment cash is trash, terwijl beurzen op all-time high staan. De crisis is eerder dichterbij dan verder weg. Dus de cash is king optie wordt eerder lonend dan cash is trash. Er zijn heel veel mensen die al 8 jaar roepen cash is king. Maar die beurs gaat al 8 jaar omhoog. En als je die filosofie hebt, op de lange termijn is dat heel gevaarlijk. Mijn gevoel zegt ook op dit moment, cash is king, omdat alles zo duur is. De markt is heel gespannen, de Chinese economie koelt af, Afghanistan, er zijn van allerlei andere problemen in de wereld, de overheden trekken zich terug, de inflatie. Allemaal redenen waarom er misschien een crash op de aandelenmarkt aan gaat komen. Maar ik heb mezelf als regel verplicht om altijd minimaal 80% van mijn belegbare vermogen belegd te zijn. En wat iedereen zelf doet, moet hij natuurlijk voor zichzelf bepalen. Wij geven daar geen advies in. Ik wil alleen het historisch perspectief laten zien dat als je belegt voor een 16-jaars periode, dat cash altijd een slechte keuze is geweest. En misschien in de toekomst, als we het gaan extrapoleren, nog wel een slechtere keuze als je gelooft dat de inflatie op gaat lopen.
Ja, maar eigenlijk als ik nu zou gaan beleggen, dan heb ik hier allemaal helemaal niet zoveel aan wat je nu zegt.
Hoe bedoel je dat?
Nou, het zijn leuke concepten, maar het is allemaal, ja, kan linksom gaan, kan rechtsom gaan. Woehoe.
Ja.
Maar als ik echt wil gaan beleggen, wil ik natuurlijk weten, hoe ga ik dat nou in de praktijk doen op een manier die me, ik denk, gebalanceerd is.
Ja.
Dus niet, als ik jouw verhaal zo hoor, moet je niet aan de kant gaan zitten van ik doe niks. Dat kan ook schadelijk zijn. Je wilt ook niet aan de kant gaan zitten, hoppa, al mijn chips erin en dat is het dan.
Ja.
Dus denk ik dat je ergens, als je nu toch wil gaan beleggen, in de middenweg uitkomt.
Beleggen kom je bijna altijd in het midden uit. Het is bijna nooit zwart-wit. Dus het hangt van je persoonlijke situatie af. Maar stel dat je een grote cashpositie hebt, wat daar staat niks te doen, dan zou ik altijd periodiek dat erin gaan stoppen. Dus dat je een plan maakt voor jezelf, dat je bijvoorbeeld elke 3 maandsperiode een deel van dat bedrag erin stopt, en dan niet te fors. En dan als die correctie toevallig komt over 3 kwartalen, dat je dan veel agressiever wordt. En dan in één keer misschien wel, ligt eraan de grootte van de crash. Maar nou ja, wat je bijvoorbeeld kan doen als je het concreet wil, dat je bij elke 10% correctie in één keer een stuk extra erin stopt. En bij als die verder daalt, naar 20%, stop je bijvoorbeeld in één keer 50% van je cashpositie in. Daalt die nog verder naar 30%, stop je alles erin.
Ja.
Dat je er zo trappen in maakt en ook regels voor jezelf dus opstelt. Want als die correctie er komt, met 10%, dan denk je, ah, ik wacht nog. Misschien gaat hij naar 20%, maar meestal niet. De meeste 10% correcties gaan daarna weer omhoog. Maar dat je dan voor jezelf afspraak maakt. Nee, ik stop er dan wat in.
Ja.
En dat moet je wel eigenlijk opschrijven of tegen je partner vertellen. Dat je partner anders de relatie verbreekt. Oh. Of zo. Ja, nee, zulke.
Zo extreem.
Je moet jezelf disciplineren. Nee, dat is overdreven. Maar zo kan je dat voor jezelf planmatig aanpakken.
Ja, want als je dat niet doet, dan tegen de tijd dat die 10% correctie komt, dan denk je, ah, hij daalt misschien nog wel wat meer en dan doe je niks. En dan is dat weer gestegen tegen de tijd dat je misschien overweegt te handelen en dan zit je er nog niet echt in.
Ja, precies. En het gevaar is dan dat je over 10 jaar nog die grote cashpositie hebt staan.
Ja, ik vind dat wel een goede theorie, denk ik. En natuurlijk goed bedenken waar je het in stopt, want ja, je wilt niet die 50%, bij zo'n 50% daling je geld in iets douwen wat uiteindelijk echt op een faillissement afstevend.
Ja, ja, kijk, het allerbelangrijkste is natuurlijk wat je koopt. Ja. Wat je koopt. En dat je dat begrijpt, want anders dan is cash altijd king. Als je niet weet wat je koopt, is cash altijd king. Ja.
Dan zelfs in de toekomst, als de inflatie toeslaat, kon je nog beter cash hebben.
Ja.
Oké. Okay. Ja, ik denk dat ik het snap.
Ik hoor nog wel eens mensen, logisch, die zeggen, Warren Buffett, de beste belegger ter wereld, heeft 144 miljard aan cash. Hij zegt eigenlijk, cash is king, want ik laat het aan de zijlijn staan. Hij krijgt daar een negatief rendement op.
Nou, toevallig kwam ik in mijn vooronderzoek op de shareholders letter van 2019 van Berkshire Hathaway uit, want iemand quote dat, want daar stond iets in wat Warren Buffett geschreven had in de lijnen van, I will never get caught being short in cash. Dus ik zal nooit gepakt worden, of je zal me nooit vinden met te weinig geld op de rekening.
Ja, ja. Jij leest Warren Buffett's shareholder letters.
Ja, kijk, ik vind een leuke source voor onze podcast, als het een onderwerp is, altijd Reddit. Want Reddit is dus niet betrouwbaar qua informatie, maar het laat wel heel mooi zien wat er leeft bij mensen. En op Reddit krijg je altijd voor en tegens. Mensen zijn ook behoorlijk fanatiek, dus je krijgt altijd, ik krijg vaak best wel goed onderbouwde standpunten links en standpunten rechts. Dus dat altijd wel, vind ik altijd wel leuk om mee te nemen. En hier zat iemand op Reddit die verwees naar die shareholders letter. Zo kwam ik daar.
Ja.
Beetje doorklikken.
Ja. Klik, klik. Ik denk trouwens als je een botje maakt op Reddit, dat is dat die het sentiment pelt rond een bepaald aandeel als dat besproken wordt, GameStop of zo, dat die interesse in dat woord GameStop toeneemt. En dat je dan dat botje automatisch in positie in GameStop neemt. Of een ander nieuw meme stock. Ja, dat misschien best wel een winstgevende strategie is.
Zit je hier zomaar even een business idee weg te geven?
Ja, dus als iemand dat botje wil ontwikkelen, wat ik dus niet kan. Maar daar investeringsgeld voor nodig is. En we verdelen de opbrengsten dan 90% voor mij. En nee, grapje. Daar valt over te praten. Dat doen we gewoon eerlijk.
En dan meld je. Ja. Maar je was dat nog meer in je verhaal over die 144 van Warren Buffett.
Ja,
144
ja.
Miljard.
Ja, kijk, eigenlijk is die comment die jij zegt van Warren Buffett. I will never be short on cash. Hij runt een bedrijf. Ja. Dus Hij is verantwoordelijk voor 500.000 werknemers. Het laatste wat hij wil is, doordat hij wat te veel risico neemt op financieel gebied, al die bedrijven bij wijze van failliet laten gaan.
Ja, oké. Okay. Hij heeft dus een andere situatie dan een normale belegger, in de zin van dat bij hem de geldpositie, zoals in coronatijd, hè, dan hebben veel bedrijven het even moeilijk gehad, minder inkomsten, dan kan hij cash in die bedrijf schuiven. En daar zoeken potjes houdt hij aan.
Ja, dat was ook de reden dat hij tijdens corona niet zo agressief was. Want hij zei eigenlijk, de situatie is zo onvoorzien. We weten niet wat er gaat gebeuren. Dus ik ga nu maar niet andere aandelen kopen, want misschien overleven we het zelf wel niet.
Ja.
Dus never bet the firm, zeg maar. Je wil niet, want heel veel rendement keer nul is nul. Dus je kan wel het andere. Kijk, de reden dat hij 60, 70, hij is net 91 geworden deze week, dat hij al ruim, ja wat is het, 82 jaar aan het beleggen is en daarin overleefd heeft op de lange termijn, is dat hij, denk ik, altijd dat conservatieve gedachtegoed heeft gehouden. Het tegenovergestelde is dat je veel vermogensbeheerders met hefbomen ziet werken om het rendement
op te krikken.
Dat is het tegenovergestelde van een cashposities. Ja. En die doen het tijdelijk vaak dan wat beter. Maar op de lange termijn gaan ze er allemaal aan. Omdat ze dan in één keer in zo'n coronacrisis die hefbomen tegen zich krijgen werken. En dan in één keer 80% verlies hebben. Nou, dan zijn alle beleggers weg en dan is het klaar.
Ja, en wat Warren natuurlijk heel goed gedaan heeft, is gewoon echt dat concept van tijd zijn werk laten doen. In plaats van altijd op zoek gaan naar het beste rendement. Altijd op zoek gaan naar het beste aandeel. Gewoon goede keuzes maken. Misschien had hij soms een hele goede keuze gemaakt, maar ik denk dat hij altijd is gegaan voordat het een veilige keuze was ook. Die wel rendement geeft.
Ja, ja.
En dan tijd zijn werk laten doen.
Ja, en dat is ook het mooie wat ik zie in de afgelopen jaren tijdens trainingen. Soms zit iemand er alleen maar in de beleggingswereld om geld te verdienen. Meer, 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 meer. Ik ben er heilig van overtuigd dat Buffett belegt omdat hij dat leuk vindt. En niet voor het geld. En het mooie aan beleggen is dat het heel leuk is. En toevallig verdien je daar dan heel veel geld mee. Alleen, wat wou ik nou zeggen?
Ja, meer, meer, meer.
Ja, als je die filosofie hebt van meer, 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 ik wil ook meer rendement. Stel dat het een paar jaar niet lukt, omdat je een paar ongelukkige keuzes hebt gemaakt. Ja, dan ga je meer risico's nemen. En dan kan het nog wel eens zijn dat je bijna al je geld verliest in één positie.
Ja.
Best wel veel Imtech beleggers uit 2015, die hebben een paar keer bijgestort in die emissie. Ja, om maar dat goed te maken. En dat zeg ik niet dat per se mensen zijn die beleggen leuk vinden, maar dat was wel iets van, ja, ik wil het op dezelfde manier goed maken. Ik moet mijn verlies op dezelfde manier goed maken. En dat hoeft helemaal niet.
Ik snap het.
Wat ik nog wil toevoegen, ik weet niet wat jij wou zeggen.
Nee, ik wou iets opbiechten, maar dat kan straks ook nog.
Oké. Ik ben heel benieuwd. Die 144 miljard van Buffett, dan wordt dan ook gezegd van, ja, alles is te duur. Maar van zijn hele bedrijf is het slechts zo'n 20% aan cash. Dus hij heeft een veel groter bedrijf. Dus ja, kan je zeggen, is dat nou zo extreem dat je 20% cash aanhoudt? Dus het lijkt dan in absolute termen heel veel, 144 miljard. Maar op zo'n groot bedrijf valt het wel mee.
Heeft hij eigenlijk een hele nette buffer?
Ja, je zou kunnen zeggen, dat is hartstikke gezond eigenlijk.
Ja, of in ieder geval hartstikke slim. Want het is gewoon defensief en dat is wat hij doet. Ik vind het grappig, we hadden het volgens mij gisteren over. De beurs is helemaal niet per se de plek om snel rijk te worden. In de zin dat je moet dat geld op die rekening laten staan. Als je wilt dat het compounding effect echt zijn werk doet.
Ja, rijk worden kan heel makkelijk op de beurs, maar het kost tijd bedoel je.
Het kost tijd, maar je kunt er ook niet van profiteren tussentijds.
Nee, je kan geen dikke Porsche ervoor kopen gaandeweg.
Nee, je moet dat geld er niet uithalen, want dan gaat je hele plan naar de galamiezen.
Ja. En dat is een beetje natuurlijk krom, want mensen die gaan beleggen, sommigen willen doen dat echt voor het geld, die willen rijk worden omdat ze een Porsche willen kopen. Maar dat kan dus eigenlijk soms pas dan over 20, 30 jaar.
Ja.
Tenminste, als je na 10 jaar een ton bij elkaar belegt, wat vanuit je een gemiddeld modaal salaris makkelijk moet kunnen, dan is het, en dan voor die ton wil je een Porsche kopen. Ik weet niet precies wat een Porsche kost. Ik weet niet, krijg je dan denk ik een tweede handje?
Ik heb geen idee.
Nee, maar goed, never mind. Dan kun je dus opnieuw beginnen.
Ja, precies.
Maar rij je wel een Porsche?
Nou, ja, oké, maar vanaf 100.000, dat is het moeilijkste bedrag, toch? Daarna gaat de verdubbeling gevoelsmatig redelijk snel en redelijk leuk.
Ja, dat is het mooie. Warren Buffett heeft wel eens gezegd, of Charlie Munger of zo, de eerste 100.000 is een bitch.
Ja.
En daarna gaat het, in ieder geval in percentages is er natuurlijk geen verschil.
Nee.
10%. Maar daarna wordt het pas ook echt zichtbaar in euro's wat je doet. Daarna, de eerste 10 jaar dat ik belegde, misschien wel de eerste 15 jaar dat ik belegde, had ik helemaal niet dat ik loon voor mijn uren die ik erin stopte kreeg. Dat ook betaald werd met, als je dat doorrekent naar een uurtarief. Pas nu begint dat te denken van oké, ja, nu krijg ik ook betaald voor dat voor die urenstudie.
Nu loont het.
Ja, nu loont het.
Oké, nou volgens mij komen we tot de afronding van deze podcast. Wil jij nog iets toevoegen?
Nou, dat het geen advies is en dat er een grote kans is dat dus... Ik hoop niet dat mensen nu denken, cash is stress, oké, de conclusie is, ik moet nu al mijn cash in die aandelenmarkt stoppen en dan dat morgen die crisis is, wat ik een hele reële kans vind, want die komt er gewoon aan, alleen ik weet niet wanneer, dat dan mensen heel erg teleurgesteld zijn. En ik vind in die zin nachtrust het allerbelangrijkste. Als je weet dat je dan wakker ligt van die keuze, ja, wees dan ook voorzichtig voor jezelf. Kijk wat je voor jezelf aan kunt.
En stel je bent nu iemand die wil wel graag wat geld, wat cash gaan aanhouden, dus iets meer naar het cash is king concept. Wat raad je dan aan hoe dat aan te pakken, stel je bent nu toch volledig belegd? Hoe zou jij dat aanpakken?
Als je wel wat cash wil.
Ja.
Nou, dan kan je bijvoorbeeld doen, als je wel vertrouwen hebt in je portefeuille individuele aandelen, dat je van alles 10% verkoopt. En dan heb je een 10% cashpositie.
En hoe pak jij dat dan nu aan? Want jij blijft volledig belegd.
Ik ben op dit moment 100% belegd. Ja, 0,1% cash of zo. Maar dat is niet zoveel. En ik blijf dat voorlopig. Dat heeft ook altijd mijn voorkeur op basis van de geschiedenis. Ik heb dan ook het nadeel dat ik, als er morgen een crash komt, dat ik er niet van kan profiteren door goedkoop in te slaan. Ik kan wisselingen aanbrengen. Maar in principe verwelkom ik een crash. Want dat biedt wel weer kansen dat ook de allersterkste aandelen goedkoper worden. Maar ik kan er niet zo heftig van profiteren als iemand met een grote cashpositie natuurlijk. Maar dat compenseer ik door die 8 jaar waarin dan geen crash voorkomt, het dan veel meer te verdienen.
En stel je had nu een aandeel waar je niet meer zo in gelooft dat je wilt verkopen, zou je dan nu direct iets nieuws kopen? Of zou je dat dan wel ter veiligheid op je rekening laten staan op dit moment?
Ja, beide zou kunnen. Dat hangt eraf hoe aantrekkelijk het nieuwe idee is. Als het niet aantrekkelijk genoeg is en die oude in portefeuille is overgewaardeerd of niet meer aantrekkelijk, er is iets gebeurd, dan kan dat cash gewoon op de rekening hebben staan. Alleen, ja, ik heb wel een beetje ideeënarmoede in deze markt. Dat het lastig is om echt koopjes te vinden. Ze zijn er nog wel, maar ze zijn gewoon wat schaarser.
Ja, precies.
Dus,
okay.
Dus soms kan dat even duren voordat je een nieuwe bestemming voor die cash hebt genomen. En geduld is denk ik altijd je vriend als belegger.
Ja, oké, bedankt.
Jij bedankt.
Ja, ik moet nog wat opbiechten.
Nou.
Ik had gezegd dat ik Huya ging verkopen. Ik heb dat niet gedaan. En het is oprecht, omdat ik het ben vergeten. Ik ben het oprecht vergeten. Ik ga nu even kijken wat de schade is, ja? Live.
En we hadden niet, om jou eraan te houden, een afspraak gezet dat ik dan de relatie uit moest maken?
Nou, zulke extreme dingen doe jij, maar ik doe dat nooit.
Nee, heel goed, je moet altijd lief zijn voor jezelf.
Ja, nee, het is nog steeds, het is beter dat we niet kijken.
Ja.
Misschien moet ik dan zomaar gaan verkopen na deze podcastopname, hè?
Kijk, ik denk als je het over Huya hebt, dat de waardevernietiging misschien wel permanent is. Alleen, ik ken het bedrijf niet, maar als je het hebt over regulatie in die markt en hun positie, hun duopolie, en dat de hoge beurskoers ook gebaseerd was op het doorgaan van die fusie, van die twee grote spelers.
Mijn eerste grote belegging fout.
Nee, gefeliciteerd. Au, gefeliciteerd.
Au.
Dat is hartstikke mooi.
Oké.
Je hebt geluk dat het niet zo'n grote positie was.
Laten we deze podcast maar af gaan ronden, want het gaat echt niet meer.
Kom, we gaan even rusten.
Oké.
Nee, jij kan erom lachen, maar ik kan me wel voorstellen dat het voor sommigen wel echt heel, heel zuur is, omdat het wel echt gewoon geld is. En jou maakt het niet. Jij hecht geen waarde aan geld.
Nee, maar dat is ook niet elk handig hoor.
Nee.
Oké, we gaan deze podcast afronden.
Oké.
Heel erg leuk als je hebt geluisterd en het helemaal hebt gehaald tot hier. We spreken je graag de volgende keer weer. En stuur vooral je reactie naar ons op als je die hebt. Dat vinden we heel erg leuk. En dan tot de volgende keer.
Nog één dingetje.
Oh.
Sorry. Deze beleggersbrief, deze zondag. Ik schrijf elke zondag een beleggersbrief. Het wordt steeds populairder. 2000 mensen hebben zich al geabonneerd. Mijn gedachten over de beurs. Deze week gaat het over de keerzijde van groei bij bedrijven. Dus dat omzetgroei ook keerzijdes kan hebben waar je voor wil waken. Dus je kan je inschrijven via roandnijboel.nl/beleggingsbrief. Doe je dat niet voor zondag, dan krijg je hem natuurlijk volgende week zondag krijg je een andere. En je kan alle oude ook gewoon teruglezen.
Ik wil een correctie aanbrengen op jouw URL-gebruik. Het is namelijk roannijboer.nl/beleggersbrief.
En wat zei ik?
Beleggingsbrief.
Ja, dat is mijn Zoolse accent.
Ja. Maar lettertjes veranderen. Beleggersbrief.
Beleggersbrief.
Ja.
Oké, bedankt.